Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Als je naar de vorige Golfcultuur podcast aflevering hebt geluisterd, dan wist je dat er een duo-ticket te winnen viel voor de Soudal Open volgend weekend. En we hebben al die namen die gereageerd hebben op onze socials in een online tool gestoken en daar is één naam uitgekomen en dat was Flemish Kiwi, oftewel Geert Keijaert. Geert, proficiat met je prijs en die mag je komen afhalen aan Kassa 4. En blijf onze socials in de gaten houden, want ik heb zo het gevoel dat we nog iets gaan weggeven deze week. Blijf Golfcultuur luisteren, blijf Golfcultuur volgen. Veel plezier met de nabeschouwing van de US PGA Championship. Vorige week blikten we vooruit naar de PGA Championship en met een gedeelde vierde plaats voor Thomas Détry, dan kunnen we niet anders dan vervroegd terugblikken. Frederik, is dit de strafste prestatie ooit van Thomas Détry?
Ja, ik vind van wel. Ik vind dat het bevestigt waar we op hoopten in dit jaar. Vorig jaar zijn eerste jaar op de PGA Tour, dit jaar zijn tweede. En hij wordt alleen maar matuurder. Waar hij het vorig jaar nog heel moeilijk had om op een zaterdag of een zondag te scoren, dan vind ik dat je nu echt wel ziet dat hij daar rijp voor is. We hadden het eerder dit jaar al gezien op de Texas Children's Houston Open, waar hij T2, dus hij werd daar tweede achter Stefan Jäger en Scottie Scheffler. Ja. Hij was ook goed in Pebble Beach, dus goed, dan bedoel ik meerdere rondes na elkaar goed. En dat was zeker nu het geval. In zijn minste ronde was de derde ronde, eentje onder de baan, wat vergeleken met de jongens rond hem op dat moment een beetje een zwakkere ronde was, maar toch nog altijd onder paar. En dan vooral die zondag. Op zondag speelt hij 500 de baan, wat nodig was om die straffe prestatie te behouden, om een top 5 notering in een major. Supersterk, hè. Zeker en vast zijn beste tot nu toe, vind ik.
Ja, absoluut. En straks gaan we het uitgebreid hebben over die prestatie, over die straffe prestatie van Thomas Détry en ook algemeen over het toernooi, over de PGA Championship. Xander Schauffele won daar met 21 slagen onder par in een toch hevige strijd met Bryson DeChambeau en een herboren Victor Hovland. En daar zien we al meteen Thomas Détry staan, één plaatsje lager. Maar binnen die wedstrijd was er nog een wedstrijd, namelijk de Phenomenal Five. Ik heb net de leaderboard afgewerkt. Ik heb de volledige ranking opgemaakt van de PGA Championship. En ik moet zeggen, het is zeer spannend geweest. En het is zeer spannend gefinished. Maar we hebben eigenlijk twee winnaars. Rita Standaert en Arthur Hagedoring, die we volgende week gaan zien, hè, op de Soudal. Die hadden gedeeld 48 punten. Dus die konden dan ook nog ergens voorsprong nemen met een ex-aequo-vraag. En dan vullen ze die niet alle twee hetzelfde in, zeker. Die kozen alle twee voor 9 slagen onder par. Het werden er iets meer. Maar dat wil dus zeggen dat we met twee winnaars zitten. Misschien wel interessant om even hun Phenomenal 5 te overlopen voor we onze Phenomenal 5 eens gaan uitlichten. Rita Standaert had Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Thomas Détry, Victor Hovland en als winnaar had zij Scottie Scheffler gemarkeerd. En Arthur Hagedoren had Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Victor Hovland, Matt Fitzpatrick en ook Xander Schauffele, een hele goede keuze. En die had Rory McIlroy aangeduid als winnaar.
Dus Rita had Schauffele niet?
Had ze niet, nee. Hij had wel Bryson DeChambeau.
Ik vind dan eigenlijk wel dat diegene die de winnaar had, de echte winnaar is, nee?
Ja. Kunnen we dat nu gaan bevestigen of gaan ze alle twee een doosje ballen sturen?
Ik denk dat de jury, Jean en Lara.
Ik stem alle twee een doosje ballen. En dan kunnen we de volgende keer zeggen dat de winnaar doorslaggevend is. Gewoon, sharing is caring. Ik vind eerlijk, als je Thomas Détry in uw opstelling zet, dan gaan we uw doosje ballen niet afpakken.
Nee, want dat ze hadden de ballen. Ja.
Exact, ze hadden ballen om voor Thomas Détry te kiezen. Nee, we gaan jullie alle twee een doosje ballen opsturen. En dan gaan we inderdaad een derde criteria toevoegen aan onze Phenomenal 5. Dus naast het aantal punten en naast de ex-aequo-vraag, als je daar de winnaar in je team had, dan, dan ja, heb je een streepje voor, laten we zeggen. Ja, en proficiat Frederik, jij was de beste van ons vier op een 23e plaats.
Ik dacht dat ik het redelijk goed gedaan had.
Ja, ja,
23e dus plaats, ja, maar...
Ja, je had een Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Max Homa en Rory McIlroy met Brooks als winnaar. Klopt, hè?
Ja, het klopt niet, ja, maar inderdaad.
Ja, okay, ja, ja, ja. Met ja, de hoge scorer is daar Bryson DeChambeau, goed gekozen.
Ja, DeChambeau, ja. Ik denk dat Koepka 26e wordt uiteindelijk. Net geen punten, enkel top 25 haalt punten, hè?
Ja, exact.
Maar ik ben zeker, ik kan daar zeer goed mee leven, weten ook dat wij geen ballen kunnen winnen. Geen bal kunnen winnen. ja, heel, heel tevreden, ja.
All right. Lara, jij was next. Ludwig Aubert, Rory McIlroy, Max Homa, Scottie Scheffler, Colin Morikawa. Ja, ook wel een goede pick. En ja, met Ludwig als, winnaar. Maar het mocht niet zijn voor Ludwig.
En nee, voor dat was... De hoop was snel de kop ingedrukt daar. De eerste ronde was al, denk 80ste plaats of zo. Ik denk, oei, dat wordt al heel stevig om de cut nog te halen.
Mm-hmm.
En dat zijn ook op ene slag wel maar. Het enige positieve aan het verhaal, het was net op ene slag. Maar nee, ik heb niet de beste picks gedaan.
Ja. Colin Morikawa was in vorm en bevestigt toch ook wel deze week. Gisteren was het... hij heeft... 17 pars na elkaar gespeeld en op zijn laatste hole heeft hij de birdie gemaakt. Het was,
ja, hij heeft één bogey ook gemaakt, denk ik. Hij stond
een bogey
plus
gemaakt
één,
ook?
Denk okay. Het wel.
Oké.
Okay. Denk één bogey, dus hij stond de hele tijd plus één, maar het geduld dat je op zo'n dag moet kunnen tonen... Goh.
Ja, ook de commentatoren waren echt... Bij elke put dat hij deed, waren ze aan het juichen om, of het vooruitstuwen van Colin, van alleen maak een keer een put. En er was geen enkele put die valde.
Ja, wel.
Of die viel tenminste. Dus ja, op hol 18 smeet hij zijn armen in de lucht van kijk eens, ik kan toch putten. 35e plaats, Lara. Ik kom één plaatsje achter jou met 15 punten. Max Homa, Scottie Scheffler, Brooks Koepka, Thomas Dutrieu, Ricky Fowler en Max Homa als winnaar. Ik heb daar Scotty die 5 punten ja, oplevert voor mij. En Thomas Dutrieu die dan toch nog wel 10 punten erbij lapt. Gelukkig maar 15 punten in totaal. Ja, Ricky Fowler was niet de beste keuze. Laten we het daarbij houden. En Jean, 8 puntjes. Kom in, man.
Zwijgt. Het was tristig. Het was trist, hè. Ja,
Rory heeft je gered.
Ja, en Scotty ook, maar ik zat op de Eubank train ook naar de Masters gezien te hebben. En ik dacht, we zijn vertrokken, hè. Maar ja, deze keer heeft hij toch het niet gedaan wat we van hem verwacht hadden, eigenlijk. Dus ja, en dan verlies ik al punten, hè. En dan Tommy en Brooks, die het eigenlijk ook niet... Tommy Fleetwood en Brooks Koepka, die wel... deftig spelen, maar geen resultaat, hè.
Ja, klopt. Jouw team was Ludwig... ja, hoe moet je het gaan uitspreken? Aberg, Omer, Ludwig, Omer. Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka en Rory als winnaar. Met inderdaad Scottie 5 punten en Rory 3 punten. Voilà. Phenomenal 5 zit er alweer op. Derde wedstrijd. Ik kan zo meteen ook beginnen aan het algemene leaderboard, want er zijn ook leaderboards... Uiteraard voor alle majors samen en dan eentje voor de mannen en eentje voor de vrouwen. Heel benieuwd wie daar op dit moment op kop staat. Ja, PGA Championship in het algemeen. Hoe heb je die major beleefd? Wie gaat er van start gaan? Wat vond je ervan? Ja, Jean?
Ik vond het een zeer mooie baan om te kijken. Het leek zeer ruim. Veel groen. En niet te veel publiek als het ware. In de weg van beeld. Dus ik vond het een zeer mooie, aangename baan om naar te kijken. Het was ook op bepaalde holes waarbij dan er twee verschillende fairways waren. Dat was ook zeer leuk om te zien.
Ja.
Ik vond het... Op beeld zag de baan er heel mooi uit. Ja.
Ja, ik vond het ook. Ik vond het perfecte major. De nodige drama, waar we straks over gaan spreken. En vooral het leaderboard, was fenomenaal. Allee... Je gaat er straks ongetwijfeld dieper op ingaan, Karel, maar we hebben een aantal jongens weer naar boven zien stijgen, die we al een heel jaar gemist hebben. Ik heb hier vorige week gezegd dat mensen om zeker Justin Rose niet te kiezen voor je Phenomenal 5, maar hij heeft het toch wel fantastisch gedaan. En zo zijn er nog een paar. Hè. Dus ik denk, als je nu naar het leaderboard kijkt, dat is wat je wil van een major. Hè. En dat maakt die major dan natuurlijk ook die major. En dan Lincoln Bryson, sorry, dat wil ik nog zeggen, Bryson DeChambeau, dan die in zijn interview meteen zegt, nadien, dat hij zich in heel lang niet zo, ja, wat was het exacte woord, kan er nu niet opkomen, wat komt erop neer, heeft zich niet zo, ja, zo gepassioneerd gevoeld, zo alive, zeg maar, in de laatste tijd. Dan was hij heel snel, ik geloof hij is natuurlijk zeer intelligent, hij was heel snel erbij om te zeggen, de laatste keer dat ik me zo voelde, was toen ik 58 speelde op de Greenbrier. En dat is natuurlijk dan wel op LIV, want het internet stond al meteen vol van de comments, ja, de dude, je speelde op dat circus van de LIV, natuurlijk voel je niet wat je anders voelt als je dan hier op de PGA Championship speelt. Maar dan ik blijf erbij, je merkt dat, hè? Als je ziet de passie waarmee dat Bryson DeChambeau speelde, dat zie je niet als hij op LIV speelt, hè? Helemaal niet.
Nee,
daar sluit ik mij ook echt wel bij aan. Ik vond ook, als je hem zag spelen, in het algemeen was dat alle slagen dat hem deed, de energie, die sprong daarvan af. En dat is ook iets wat het publiek meetrekt. Dus ik denk, uiteindelijk is het ook wel super. Als het een Bryson dan een keer terugkomt, ja, die zuigt toch wel die aandacht naar hem toe. Het blijft een speciaal figuur. Je gaat er dan drijfslagen van 190 mijl per uur ballspeed. Ik bedoel, het is ook wel... Het is, niet iedereen gaat het leuk vinden om dat te kijken, maar het is wel tof om zo'n figuur te hebben. En als je dan ziet dat die er zelf zo van genieten, dan is dat fantastisch. En zoals gezegd al, het leaderboard in het algemeen was ja, echt vol grote namen. En ik vond eigenlijk ook deze week, ik weet niet of dat ook jullie indruk was, maar ik had helemaal niet een indruk dat LIV aan zich echt nog een issue was of zo'n thema dat besproken moest worden of dit of dat. Je had een aantal mensen die op LIV speelden die dat goed deden. Je had een aantal mensen van de PGA Tour, maar dat was echt totaal niet het ding of zo. En het was, ja...
Nee, het is ook,
hard, maar heel leuk.
Klopt. Het is ook, ja, het is ook vaak iets dat door de media wordt opgebracht en niet zozeer door de spelers natuurlijk. Hè. Ik denk dat je, als je daar rondloopt op de baan, dat uiteraard het begin van de ganse saga was natuurlijk iets anders, maar als je de dag van vandaag, als die spelers met elkaar spelen of als ze elkaar tegenkomen op de oefengreen of op de practice... dan wordt er denk ik niet over die zaken gesproken. Dus nee, ik vond het ook. Vond het, het ging over golf, het was een major, het was major waardig. Er is weer heel wat gebeurd die ook major waardig was, met wat absurde taferelen tot gevolg. Daar gaan we het straks ook wel over hebben. Maar de PGA begon al het traagjes, moet ik zeggen, want het had geregend of het was wat stormachtig. Ik heb de eerste twee dagen niet supergoed kunnen volgen. Maar de baan lag er wat nat bij en Xander Schauffele, dus er werd ook laag gescoord. En Xander Schauffele, die scoorde daar, wat was het, 62?
62, ja.
Exact,
ja,
dat
is
de laagste ronde ooit op een major history. Geëvenaard, inderdaad. Shane Lowry deed het dan nog eens dat weekend. Dus ja, moet het nog gezegd worden dat er zeer laag gescoord werd.
Wat ik ook wel grappig vond was, ik weet niet of dat jullie toevallig dat interview hadden gezien, ze vroegen aan Schauffele van, ja, 62, mooie ronde, weten wie dat de laatste keer 62 heeft gespeeld op de major? En je zag hem zo kijken van, ik?
Ricky Fowler? Of was
nee,
hij de tweede?
Alexander zelf, ja, kijk.
Ja, dus hij heeft nogal eens gepresteerd.
Maar dat was toch Ricky en dan zo 10 minuten later Xander Schauffele?
Ja, ja. Exact.
Ja,
juist, hè?
En dat is ook wel het punt. Hè? Xander Schauffele wacht al zo lang op zijn major. En volgens alle statistieken is het gewoon de beste speler die rondloopt, die nog geen enkele major heeft gewonnen. Dus voor de media, voor de fans en voor hemzelf was het een punt dat hij nog nooit een major had gewonnen. En iedereen twijfelde ook zelfs na zaterdag, gaat Xander Schauffele dat over de lijn krijgen? En ik moet zeggen... Het heeft geduurd tot die laatste put op hole 18, die er net niet uit lipte, om toch die bevestiging te krijgen van ja, ik kan het toch op een major.
En dat werd dan ook gezegd dat de meeste spelers die een major winnen, die barsten uit in vreugde. En bij Schauffele leek het eerder opluchting te zijn. Maar toch heel erg dikke chapeau, want als je zo... Ja, je heeft een heel mooie lead gehad. Je heeft eigenlijk de hele tijd aan de leiding gestaan. Dan speel je op je laatste dag nog een rondje 68. Allee, je moet eens denken. Nee, dus je moet als laatste vertrekken. Nee, het is dat al 2:30 in de namiddag. En dan moet je nog... Weet je, ik moet hier nog 500 paar spelen om te winnen. Nee? Want dan heb je een Bryson DeChambeau die dan nog een slag beter doet die dag. Allee, de druk was immens. En hij heeft het gekund, hè? Want je kunt echt niet zeggen, ik ga hier vandaag 200 of 300 onder de baan spelen en ik win. Hè? Zo is het gewoon niet. Dus allee, alle kudos voor Xander Schauffele.
Ja, die low scoring, daar moeten we het ook over hebben. Hè? Over de baan is er toch ook wel heel wat kritiek geweest. Lag hij te zacht? Lag hij te hard zal het niet geweest zijn. Lag hij te zacht? Was de baan op zich terecht? En moesten er gewoon typische Amerikaanse hoge balletjes geslaan worden, midden op de green. Ja, wat vonden jullie ervan? Jean, je zei al, het was heel mooi om naar te kijken. Maar vond je het ook mooi genoeg om die low scoring te accepteren?
Ja, het is natuurlijk wel leuk als je een birdie ziet. Of als je van op, ik zeg maar iets, 200 yards een bal ziet vliegen en die landt op een half metertje van de vlag, bij wijze van spreken, en die valt steen dood. Langs de ene kant is dat wel mooi voor te zien, omdat je dan birdies ziet. Birdies zijn altijd leuk voor naar te kijken. Maar dan geven die topspelers geen challenge. Ja, je kunt natuurlijk niet het doen stoppen met regenen. Dat gaat niet. Dus als dat regent en de greens zijn nat, kun je wel iets doen. Maar zachte greens zijn in principe onderhevig aan regen. Dus die zachte greens, dat was al een factor waardoor de score voor die spelers wel het makkelijker maakt. Voor die birdies. Als je op een paar drie, was er een paar drie van 240 yards. Dat was een ijzer drie dat die mannen sloegen op die green. Want die rolde een metertje verder en die lag mooi dicht bij de hole op dat moment. En als je het dan green zet met weinig slope, ja, dan krijg je ook wel veel meer en makkelijk birdies. Dus het was geen major baan, maar het was wel entertainment natuurlijk.
Ja, ik denk... ik ben het inderdaad eens dat de baan redelijk recht toe recht aan was, maar als je de interviews voor de start eigenlijk hoorde, dan stelden ze bijvoorbeeld de vraag aan de spelers. Hoeveel denk je dat een scratch-golfer, dus iemand die normaal gezien rond de par zou moeten kunnen scoren, op deze baan zal gaan scoren? En nu denk ik wel dat ze dat altijd een beetje overdrijven, maar er is ook toch niet. Was het algemene beeld en een algemene teneur was ongeveer 90. Als je 90 zou breken als scratch-golfer... 90 en dan denk je dat er een uitschieter was die dat zei van ja, eind 70 moet wel lukken, maar dan zouden al blij moeten zijn. En de grootste reden die dat zij aanhaalden was de lengte van de baan. Dus het speelde wel effectief heel lang. Ik denk de baan daar in Valhalla was 7600 yards ongeveer. Dus dat is ook iets van een 7000, 6900 meter. En ik denk, als we dat vergelijken met de meeste banen in België bijvoorbeeld, als je van wit speelt of zelfs van zwart, dat is 6100, 6200. Oh, ja, ik klets daar nog eens 700 meter bij. Ja. Het lijkt misschien heel makkelijk, denk ik, op tv. En het is zeker een discussie die je kan voeren om te zeggen van, moet het moeilijker? Ja, misschien. Maar het is ook een punt... Hier, het is gewoon een heel lange baan en ze hebben ergens het geluk gehad dat het weer ook niet zo extreem slecht is geweest, dat de afstand nog eens heel veel parten ging spelen. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk, de afstand was heel lang, maar de rest was misschien te makkelijk.
Ja, er is heel wat geschreven en gezegd geweest over de baan. Ik heb ook de Friday Golf blog gelezen over het feit van ja... Zijn die majorbanen niet een beetje te makkelijk aan het worden voor het moderne golf? Het was Andy Johnson die blog onderhoudt. En die punt was het feit dat... waarom is de Masters nog altijd zo aangenaam om naar te kijken? Niet omdat ze het langer maken, maar omdat die greens zo moeilijk zijn. Omdat het zo... die greens zo strategisch zijn, dat je zo strategisch moet spelen, dat daar... die challenge zit van een major. En dat had je niet bij een Valhalla. Dat waren de klassieke grote greens. Je legt ze in het midden en dan probeer je daar gewoon in twee puts en idealiter één mooie lange put te gaan scoren. En als je iets agressiever wil zijn, dan kon dat ook. Dus daar lag voor hem dan wel het verschil met een Masters waarin dat de scoring veel minder laag is. Wat de baan ook veel korter is. en een Valhalla zoals, dit weekend.
Ja, oké, okay, maar er zijn vier majors voor een reden, hè. Dus ze moeten niet allemaal zoals de Masters zijn. Ik denk dat het gewoon vooral een combinatie van factoren was. De perfect storm, zoals men dan zegt. Dus ze hebben blijkbaar ook een beetje een ander soort gras gezaaid rond de greens en ook op de fairways. Volgens Hovland was het dan weer makkelijker om te chippen met dat gras rond, dus de fringe rond de greens. En dan nog in combinatie met al die regenval, waardoor dat de greens inderdaad veel te zacht waren. En dan weet je zo'n goede speler met zachte greens. Want op zich, zoals dat Sean helemaal in het begin al zei, ik vond het ook geweldig om naar te kijken. Als je keek naar hole 1, oké, Morikawa, dat is geen lange speler, maar die sloeg daar driver, ijzer 5, naar de green. Dus dat is ook wel wat we willen zien. Hè. Dus oké, als ze dan eindigen op min 20, min 21, ja, so be it. Hè. Het veld speelt tegen elkaar. Mij stoort dat eigenlijk niet. En ik wil dat er genoeg diversiteit is tussen de vier majors. Het moet niet allemaal US Open zijn met kniehoge ruf waar je niet doorraakt of je breekt je elleboog.
Maar goed, we moeten eigenlijk naar het echte nieuws van vorige week.
Ik ging het juist zeggen, man.
Voor tijd dat we het eens hebben over Scottie Scheffler. Hè?
Eindelijk. Ik dacht dat wij een roddelpodcast aan het worden waren sinds dat we het hier uitgebreid hadden over de nakende echtscheiding van Rory McIlroy. En dan zo'n dramatisch gepeperd nieuws, dan wacht je een half uur om erover te beginnen.
Oké, okay, let's go. Wat is er gebeurd met Scottie Scheffler?
Wat is er gebeurd? Ik ga het proberen zo kort en bondig mogelijk samen te vatten. Dus Scottie Scheffler staat in de file om Valhalla binnen te rijden. Hij is klaar om te gaan vroeg stretchen, workout, voor zijn tea time, want hij moest om vrijdag om 8:48 's morgens afslaan. Nu, spijtig genoeg, is daar een dramatisch ongeval gebeurd, net aan de ingang van Valhalla. Dus een verkoper die op de PGA werkte, is daar rond 5:00 ochtends aangereden. Ik denk door een shuttlebus. Dus een groot drama voor die man. Ik geloof John Mills heet hij en zijn familie. En daardoor was heel die scène afgezet en was het verkeer, omgeleid of afgezet. Dus Scottie Scheffler stond in die file en die wist niet goed wat is hier gaande. En hij heeft nadien beweerd dat hij dus de instructies van iemand met een of ander fluo jasje gevolgd heeft. Dus hij heeft geprobeerd, eerst werd er gezegd over de middenberm, maar dan zou het eerder over het trottoir geweest zijn, om die file voorbij te rijden. En op dat moment zou er een politieagent hem aangemaand hebben om te stoppen. Scheffler, Kenneth Scheffler, dat is een beetje een verstrooide professor soms, die zal dat waarschijnlijk niet gezien hebben. Die politieagent vond dat een goed idee om zich vast te hechten aan Scottie zijn auto. Scottie heeft dan nog 10 tot 20 yards verder gereden. Scottie is dan gestopt. Die politieagent heeft dan Scottie Scheffler uit de auto getrokken en me hardhandig tegen zijn auto geduwd en meteen in de boeien geslaan. Nadien liet de politie van Louisville al weten dat de agent naar het ziekenhuis werd gebracht nadat hij op de grond werd gesleept en pijn, zwelling en schaafwonden aan zijn linkerpols opliep. Dus omdat Scottie Scheffler's voertuig vooruit versnelde. Dus iedereen heeft misschien de beelden gezien, hè, want er was ook in die file stond er een ESPN-reporter. Die is meteen uitgestapt en is die scène beginnen filmen. Scottie had nog geroepen naar hem van please, can you help me, can you help me? Dan op die video was er een politieagent die letterlijk zei tegen de journalist there's nothing you can do right now, he's going to jail. Met die woorden werden we eigenlijk, bij ons was het namiddag, werden we gewekt. Ik dacht, wat is hier allemaal aan de hand? Dit is waanzin. Scottie Scheffler, die dan op dat moment werd hij ingeboekt om 7:28 ochtends. Nu, een geluk bij een ongeluk, dat is natuurlijk meer dan een ongeluk. Door het dramatisch voorval van dat accident werden de tea times, geloof ik, 1,5 uur opgeschoven. Dus Scottie had iets meer tijd om op zijn tea time te raken. Ondertussen had hij al een oranje overal aan en ging zijn mugshot wereldwijd. Er waren al verschillende pro's die ook de hashtag FreeScottie aan het gebruiken waren, waaronder zelfs Minwoo Lee. Scottie had ook meteen zijn medeleven uitgesproken voor het tragische ongeluk en de reeks gebeurtenissen die gebeurd waren. En dan plots gebeurde het nieuws kwam buiten. Scottie was gereleased. Ik weet niet, heeft de gouverneur of heeft Donald Trump een telefoontje gepleegd? Of heeft hij gewoon de borgtocht betaald, wat voor Scotty waarschijnlijk geen probleem is? En de kans dat hij het land zou ontvluchten leek mij ook vrij klein, aangezien hij verwacht werd te spelen op de PGA Championship. Dus het was fantastisch. Hè? Plots was Scotty daar en nadien de persconferentie zei hij nog de gevleugelde woorden, ja... Ik heb mijn warm-up gedaan, mijn stretches in de jailcel. Dat was voor mij ook een eerste keer. En vervolgens speelt hij... hij maakt birdie op de eerste hole. En wat speelt hij? 500 par die dag?
Ja. Hij heeft goed gespeeld die dag. Crazy.
Dat is nu toch... Maar het meest Amerikaanse verhaal dat je kunt horen...
Ja, exact. Zo,
een agent die dat denkt, en jij gaat er toch niet voorbij, die dat totaal niet weet, het feit dat dat gewoon ook Scottie Scheffler is die dan aan het D-time gaat. We hebben, de vorige keer zei het nog, Frederik, onze koorknaap. Ja, hoezo is dat degene die dat dan in de bak vliegt? Waanzinnig dat verhaal, echt.
Ja, jij wou al een noodaflevering opnemen, hè, Lara, de dag van de gebeurtenis. Je zei, we moeten het hierover hebben, je was er echt niet goed van. Maar wie maakt zich ook vast aan een wagen? Allee, ik kan die politieagent ook niet echt snappen van... Ah, zo'n een megagrote truck, want het zal geen klein Fiatje geweest zijn. De megagrote truck, die moet hier staande blijven, dus ik ga mijn handboeien daar aan die deurklink hangen. Dat is dan ook weer... Och ja, whatever. Het feit dat er daar al de dag zelf fans... op de baan stonden met witte t-shirts en een heel mooi rechthoekige mugshot van Scottie Scheffler terwijl hij voorbij liep. Dat was ook wel weer heel Amerikaans om dat zo al meteen te zien uitspelen.
Hoe snel kunnen die ook zijn? Mm-hmm. Dat is toch ongelooflijk?
Ja, fantastisch.
Dat is uren later. Max, dan moet al die foto... Ja, ik vind het wel chic. Goed schaaf.
Heerlijk.
Nee, maar ik volg het allemaal. Allee, we zouden hier apart nog een half uur kunnen over doorbomen, want stel je voor dat gebeurt en je bent niet Scottie Scheffler, je bent niet de nummer 1 golfer van de wereld. Scottie Scheffler had wel 4 charges tegen hem, waaronder tweede graad assault tegen een politieagent. Allee, toevallig, een kleine Netflix-tip voor de mensen, geen partner van ons trouwens, maar Man in Full. Man in Full, waarom zeg ik dat? Een zeer, zeer goede serie. En daarin overkomt dit met een zwarte man. Die wordt eigenlijk ook in zo'n schermutseling. En die, voor je het weet, zit die een hele tijd in de gevangenis. Dus dan op zo'n moment denk je wel, als je niet Scottie Scheffler bent en je hebt geen bankrekening van 100 miljoen en de beste...
Tuurlijk.
Dan zit je gewoon nu nog altijd in de bak. Hè? Gewoon omdat er een of andere flik denkt van... Ik moet hier aan mijn mannetje staan.
En waarschijnlijk ook geen advocaat on speed dial, hè, als het ware. Die heeft waarschijnlijk gewoon direct kunnen een telefoontje doen naar een advocaat of naar de PJ Tour waarschijnlijk. PJ Tour zet er
zal
een advocaat
zal
op. Het
zal omgekeerd geweest zijn. Ja, ik kan mij zeer goed inbeelden dat de organisatie daar zegt van oei, Scottie is opgenomen, of opgepakt tenminste. Ik ga gewoon zorgen dat hier de gouverneur even... die zal ook wel zeer graag golfen, vermoed ik, zoals ze dat daar allemaal graag doen.
Ja, of de mayor of Kentucky waarschijnlijk ook. Want
die heeft al een paar
dat de PJ Tour... Ja, dat die PGA Championship er goed verloopt. Dus dat was uiteindelijk, denk ik wel.
Het was wel inderdaad hilarisch dat hij daar zijn stretching oefeningen al aan het toe was. Hij had zijn matje mee, blijkbaar. Hè? Want dat was de politieagent in de jail die teken deed, blijkbaar. Dat was hetgeen dat Scottie zei van... Hè, rol maar je matje op, we zijn weg. Ik kan het mij al helemaal inbeelden. Maar ook op en top Scottie om daar gewoon... Ja, half rustig bij te blijven en dan zijn matje uit te rollen en wat te gaan stretchen in de zaal. Heerlijk.
Dat is toch zot hoe mentaal sterk dan die mannen moeten staan, toch? Oké, je weet wel, als Scottie zijnde zelf, ik ga hier waarschijnlijk wel... waarschijnlijk was er wel min of meer gerust van, ik heb niets verkeerd gedaan, dat komt hier wel goed. Maar dan heeft hij toch nog de mentale kracht voor ten eerste zijn stretchoefeningen te doen. En ten tweede, als de resultaten spelen, dat is toch onwaarschijnlijk? Dan moet het toch uit ander hout gesneden zijn.
Ik denk wel, die eerste dag nadien zit er nog volledig in die adrenaline-rush. Dat je zegt, ik ben even blij dat ik nu op de baan kan staan en kop leeg en spelen. Maar de dag nadien was ook zijn caddy er niet, dus dat gaat er ook mee te maken hebben gehad. Maar... Dan was hem toch echt niet de Scottie Scheffler zoals dat we hem kennen, hè, volgens mij. Ik steeg dat toch ook wel echt op het feit dat je de dag ervoor dat allemaal hebt meegemaakt.
Goh, ik ging het net zeggen. Wat vinden jullie ervan dat Ted Scott is zijn caddy, waar hij al zijn successen mee behaald heeft, dat Ted Scott er niet was? En wat is de impact op Scottie zijn game?
Weten we eigenlijk waarom die er niet was?
Jawel, die was naar de graduation. Dus ja, ik veronderstel dat is het zesde middelbaar afronden zeker. Veronderstel ik. Van zijn dochter. En dat was al lang afgesproken met Scottie. En daardoor heeft Scottie die PGA nu verloren.
Het is allemaal zijn schuld. Ja. Godverdomme. Ik kom dat zijn zaken verschil.
Ja, ik had ergens een tweet gelezen dat het goed was dat Ted Scott erbij was vrijdag. Het was zo, hij was er vrijdag bij, of niet? Was heel de week erbij. Ja. Ja, vrijdag wel, hè. Ja, ik had een tweet gelezen van, ja, het is goed dat Ted Scott erbij was, want ik had hem ooit ook eens in een ver verleden bij mij op een moeilijk moment. En he talked me calmly off a cliff. Als in, Ted Scott kan iedereen gewoon... Mm-hmm.
Mooie quote.
Er doorloodsen. Maar Scottie... het is geen gewone week geweest. Hè. Papa geworden, half slaaptekort, opgepakt worden, Ted Scott niet meer aan de tas. Ja, dan kan ik geloven dat je maar, wat is het, top 10, top 15 speelt.
Ja, maar nee, hij heeft fantastisch gespeeld.
Tuurlijk,
hij heeft op donderdag, vrijdag en zondag fantastisch gespeeld, maar op zaterdag heeft hij plus 2. Scottie had al, hoe lang is het geleden? Jaren?
Ja.
Niet zo slecht gespeeld of zo, hè? Toevallig, ja, nee, zonder Ted Scott inderdaad, heeft Ted Scott nodig. Dus zit iets in wat ik zeg. De kans dat hij gewonnen had met Ted Scott is reëel, hè?
Ja, ik weet het niet. Ik schrijf het toch echt niet af dat dat ook te maken heeft met heel de historie van de dag voordien. En ook, ik vind dat een beetje, ik weet niet waarom, maar ik vind dat zo wat zielig voor die mens dat dan is ingesprongen als caddy.
Dat is echt super zielig voor die, hè.
Ja, die mag dan caddy voor de mens die dat nooit niet boven het paar speelt. Die moet alles perfect
ingepakt,
maakt al niet uit.
Ja,
en dan sta jij ernaast, plus 2. Oh.
Ja, eigenlijk heeft Scott verloren door die caddy.
Ja, wel niet door dit, maar door een andere caddy.
Voilà, ja. Nee, goed, ik denk dat we bijna op het einde van de aflevering zeiden, wat dus wil zeggen dat we één nog heel kort eventjes die finish moeten bespreken van de PGA Championship en dan nog uiteraard terugblikken op de drie, zijn prestatie. Lara, jij was ook nog wakker gisteren, merkte ik op de WhatsApp.
Absoluut, absoluut. Ik wou het toch nog zien.
Ja, de finish. Het was echt wel spannend nog, tot op het einde. Xander Schauffele had al een bepaalde voorsprong. Op het einde bleek dat dan vijf slagen voorsprong te zijn op de eerstvolgende, los van wat Bryson DeChambeau en Victor Hovland scoorden. Maar het was vooral die flight met Bryson en Victor Hovland die voor Xander kopzorgen. Die zorgden voor kopzorgen.
Het was absoluut.
Ik denk Colin Morikawa speelde naast Xander. En ja, Colin kon totaal geen ronde in elkaar zetten die dag. Maar het was Victor en Bryson die voor Xander de ronde moeilijk maakten.
Ja, absoluut. Want het waren inderdaad... er waren eigenlijk nog best veel mensen waarvan ik zaterdagavond dacht... Ja, die gaan wel in contention komen. Je had Shane Lowry, die had ook 62 gespeeld. Dus die stond in één keer heel dicht bij de leiding. Justin Rose was goed bezig. En dan de zondag. Ik denk de eerste 9 heb ik vooral in de app gevolgd. Zie je toch dat eigenlijk niemand van hen, geen Colin, geen Justin, geen Shane, echt de ronde bij elkaar boksen om te zeggen van oké, hier gaan we echt challengen voor de Schauffele. En dan heb je gelukkig, vind ik, gewoon als kijker, heb je inderdaad een Bryson en een Victor Hovland die dat wel gewoon beginnen spelen. Nu, ik weet niet, het moment dat me daarin wel het meeste bijblijft is op hole, ja, ik denk 16 of zo, ergens een van de laatste holes doet Bryson dan een drive mijlen ver naar links. Maar van de planeet naar links.
Uh-huh.
Daar zit een aapje in een boom of zo, ik weet het niet. Kom terug, midden van de fairway, die doet daar een waanzin tweede shot. Birdie binnen en hij staat op ene slag van de leiding en daardoor eindigt, het zal 17 zijn geweest, want volgens mij eindigt die birdie uiteindelijk. En je zag aan alles bij Xander Schauffele dat het ging niet gemakkelijk worden om toch die laatste nog te birdieën, waar dat hem ervoor alle kaarten in handen had. En dat je bijna zei van, ik ga mijn laptop uitzetten, want het is gewoon al gespeeld. Was het tot de laatste put echt grellig spannend eigenlijk.
Ja, voor Bryson was het op hole 16. 17 heeft hij par gemaakt, toch? Hole 16 birdie en hole 18 inderdaad. Birdie gespeeld, maar het was tot de laatste put spannend. Bryson was ook zich al aan het opwarmen op de range om een eventuele playoff te gaan spelen. Maar inderdaad, hij heeft er heel veel geluk gehad op hole 16. Dat die bal daar heel netjes terug de fairway in rolde. Maar supersterk einde van Bryson. En Bryson speelde supersterk. Het was ongelooflijk. En wat voor mij wel opviel is dat hij... het is een showman. Hij heeft een YouTube-show en hij weet wel hoe dat hij moet entertainen. Maar om daarnaast ook nog eens zo sterk te spelen, dat vond ik waanzinnig. Hij liep achter zijn ballen. Dus hij deed een slag, hij deed een shot. Supergoed shot. Hij wist het ook van zichzelf. En dan ging hij in snel tempo ging hij achter die bal gaan. Crossen. Als hij daar een goede put deed, dan smeet hij zijn armen in de lucht. Dan ging hij fistpumps maken naar het publiek. En om dat vier rondes aan een stuk te doen, dat is uitputtend. En hij was nog niet moe. Dat is ongelooflijk.
Daar leeft hij voor. Die krijgt er energie van, denk ik.
Waanzinnig.
Dat is er zo weer.
Waanzinnig, ja. Ik heb er echt van genoten. En gelukkig ging Xander Schauffele zijn put net binnen, want Xander zei het in zijn press conference na zijn overwinning. Ja, die laatste put, ik had hem van rechts naar links ingeschat, maar ik dacht, het is uphill, ik ga hem gewoon rechts spelen. En dan zag je toch dat die put nog helemaal op het einde een klein beetje naar links afweek. Maar door die uphill lie, dan...
Ja, absoluut. En hoewel dat hij die wel hard had geput, hè, want op zich is het een logische redenering dat je zegt, ik put hem wat harder en ik haal de lijn ervan af. Maar als die put was gemist, dan weet ik nog niet of dat een terugput makkelijker was geweest. En dan denk ik dat ik mijn geld zou hebben gezet op Bryson in de playoff.
Ja.
Maar ja, als...
En ook niet te vergeten, Xander zijn tweede shot op hole 18. Dus hij slaat af.
Prachtig.
En dan gaat hij nog net niet de bunker binnen. Hij legt er zo op de fringe, of hoe noem je dat? Hè? Het lange gras net naast de bunker. En hij staat met zijn twee benen, inderdaad, in de bunker. Om dat shot te gaan spelen. Ja, fantastisch. Fantastisch shot, links van de green. Moet je nog altijd gaan chippen. Dan heel gevaarlijk, niet dicht genoeg om die birdie putt te gaan doen. Maar heel mooi gespeeld, laatste... sterk gespeeld.
Ja, gewoon ballen. Allee, daar had hem ook echt letterlijk ballen getoond. Want hij pakt daar ook nog eens een ijzer 4 van die bunker. Dat had heel vlot een shank kunnen zijn. Of die zijn de waaf overgehoekt. En hij speelt hier echt perfect. Dus nee, verdienstelijk gewonnen.
Oké. Okay. Thomas Dutrieux, gedeeld vierde. Ja, fantastische prestatie. En heel mooi ook, gekwalificeerd voor de Masters. Daar zijn we heel blij om.
Misschien even, sorry, kort applausje voor dat je dat wel in uw Phenomenal 5 hebt gezet. Hè? Ik denk dat we er alle drie niet heel hard in geloofden, maar je hebt het toch maar gedaan, hè?
Ja,
ballen, toch, ballen.
Al zijn ze meer punten naar Rory McIlroy. Ik zeg het maar eventjes. Ja.
touché. Geef het toe.
gekwalificeerd voor de Masters, daar ben ik zeer, zeer blij om. Toen we de trio de Masters zien spelen.
Ja, dat is goed, hè. Hij heeft van, ik kan niet zeggen, hij heeft geprofiteerd, dat is misschien het verkeerde woord, maar hij heeft er baat bij gehad dat het iets gemakkelijkere baan was, als het ware. Niet dat ik natuurlijk zijn prestatie wilde niet doen, maar dat is alles behalve. Ik moet nog altijd doen, natuurlijk. Maar het is gebleken op die hardere, maar moeilijkere banen, dat de drie er niet altijd stond zoals hij er deze week stond. Dus hij heeft dat echt goed gedaan. Hij heeft buiten dat ene rondje beneden, wat op zich ook wel een goede prestatie was, want we waren er allemaal wel een klein beetje bang voor, dat die slechte prestatie, of dat slecht rondje, er wel in zat. Maar dat is er niet echt doorgekomen, dat is zeer positief. En heeft geprofiteerd van de situatie, heeft volgens mij ook zeer verstandig gekozen om de Soudal niet te spelen, dat hij 4 dagen op zijn gemak of met een gerust hart kon spelen van alright, ik moet hier de zondagavond niet nog een vlucht halen voor in België te gaan spelen. Dus ook zeer verstandige keuze om alles op de USPGA te zetten en op zijn verdere carrière. Het is zeer goed dat hij de voorzet binnengekopt heeft en dat hij met twee handen de kansen heeft gepakt voor zijn volgend seizoen veilig te stellen, want ik geloof dat hij nu in de top 20 van de FedEx Cup is binnengedoken. Dus echt heel sterk, Thomas Dutry, een dikke proficiat.
Ja, inderdaad, wat Sean zegt, we hebben hem toch al een beetje zien worstelen met de hardere greens. Hè. Ook al gezegd, Dutry is iemand die met heel veel spin op zijn bal speelt en niet altijd makkelijk die spincontrole. We hebben hem eerder ook dit jaar het toernooi ontglipt mij nu, maar een bal in het water.
Farmers spin. Insurance?
Was dat de Farmers? Denk en dan ik. Inderdaad, ja, zachte greens, dat is spek naar zijn bek. Hè. En omdat Sean het ook heeft over lijstjes, en golf zijn lijstjes en rankings nu eenmaal heel belangrijk, en of wij nu nog geloven in de OBGR of niet, maar die drie heeft vorig jaar, dus de OBGR, de Official World Golf Rankings, dat is de belangrijkste lijst nog altijd, die bepaalt of je start op majors bijvoorbeeld. Vorig jaar is hij daar geëindigd op de 90ste plaats. Voor de PGA stond hij 71ste. En nu, alsjeblieft, het is in zicht, dames en heren. Hij staat nu 54ste. En top 50, dat geeft je startrecht overal. Hè? Kan iedereen dat beamen? Klopt dat?
Top 50 is the way to go. Ja, 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 absoluut.
Absoluut.
Dus, top 50 is sowieso de Masters.
Golden ticket.
Ja. Is al een, ja. Vroeger was dan ook de hoe heette die toernooi? De WCG's?
De World Golf Championships, ja.
Ja, dat is ook al van vervlogen tijden. Maar dus,
met de matchplay, die is nog zeker, of niet?
De Dell matchplay?
De WGC matchplay? Ja, Dell matchplay zo.
Mm-hmm. Ik weet het niet. Misschien dat een die nog bestaat.
Maar top 50 zou sterk zijn en zou gewoon weer opnieuw een niveautje hoger zijn voor Thomas Dutry, die zich daar wel in zijn vel voelt, denk ik, op de PGA Tour.
Ja, hij bevestigt. Vooral ook voor zichzelf, hè.
Ja. Het was wel opmerkelijk, omdat ik had een interview beluisterd en ik denk dat het van die Texas-Houston Open, of hoe noemde dat toernooi, waarin hij zo goed speelde, dat hij zei van ja, ik ben wel iemand die, als er laag gescoord wordt en er heel veel birdies moet gemaakt worden, dan is het voor mij veel moeilijker om daar hoog op het leaderboard te blijven dan wanneer ik moet scramblen om par te halen. Ik kan heel goed mijn pars halen en op die manier eigenlijk verder op het leaderboard omhoog kruipen. Dat was zijn uitleg een beetje, maar nu zie je toch wel dat hij het ook wel aan kon om consistent vier lage rondes neer te zetten. Als je het niet moet hebben van toernooien waarin er veel birdies gemaakt worden, ja goed, dan spreekt deze prestatie dat toch wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Wat dat zeer goed is, hè. Maar het verraste mij wel dat hij zo hoog eindigde, omdat het net een toernooi was waarin laag gescoord moest worden.
Ja, absoluut. Tof om zo'n prestatie te kunnen zien.
Terwijl de kat van Frederik voorbij in beeld komt.
Leuk weetje, de kat heet Ricky, genoemd naar Ricky Fowler.
Nice.
Het is geen roste kat, het is een zwarte kat.
Nee, het is een zwarte met wit, ja.
Ah ja, oké. Okay.
Wat we zeker niet mogen vergeten vermelden, is dat ook Nelly Korda het weer supergoed heeft gedaan. Hè. Die wint ondertussen haar zesde van de laatste zeven starts. Dat was, nu heeft ze de Mizuno America's Open gewonnen, met een score van min 14. Dus ja, die is daar echt het vrouwengolf aan het domineren.
Ja, waanzinnig. Zes van haar laatste zeven starts. En ook op een manier waarvan dat je denkt, het is niet een Tiger Woods die daar staat en alles kapot lasert, bij wijze van spreken, van ik sta hier en ik ga hier alles winnen. Nee, Nelly Korda komt toe en je ziet die spelen en je denkt, ja, oké, die vindt het wel leuk of zo. En, maar die wint daar dan gewoon elk toernooi op een superhoog niveau. Ja, fenomenaal.
Oh, ja, ongelooflijk mooie swing ook wel, hè, en dat blijft werken. Het is goed dat vrouwen zo iemand hebben in golf. Ik bedoel, ja, uiteindelijk, zeker, als we het een beetje op de kaart willen kunnen krijgen, dan moet het zijn door één iemand die dat alles begint te winnen en die dat een beetje bekendheid creëert. Maar het is chic, jong.
Maar zeker voor de westerse markt wel, hè, dat het een Amerikaanse is die daar het supergoed doet. Want oké, we kennen dan al de andere speelsters die meer van de oosterse landen de wereldranking domineerden. Maar voor het westerse damesgolf is het wel goed dat het hun Amerikaanse is.
Absoluut, want ik vind ook, we kennen de oosterse, ja en nee, want dat is dan, allee, ik zeg nu maar iets, Lee en Lee de derde. En dan weet ik ook niet meer wie die is, dus ik vind dat echt goed om te zien dat Nelly Korda zo goed bezig is.
Ja, absoluut. Dat is meteen een mooi bruggetje naar onze volgende Phenomenal 5 wedstrijd, die vindt volgende week plaats, 30 mei tot en met 2 juni. Dus als je geabonneerd bent op de Golfcultuur nieuwsbrief, wat je trouwens kan doen op golfcultuur.be, dan ga je daar ook een seintje van krijgen en kan je meedoen. En wie weet, win je wel een doosje golfballen van Golf Vlaanderen. Heren, Lara, dankjewel voor de korte en toch alweer heel uitgebreide update van de PGA Championship. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Bye bye.